In Esther hoofdstuk 6 waren wij de vorige keer. Dat is weer even geleden. En zo hoort het ook, want hoofdstuk 6 beschrijft eigenlijk de situatie zoals wij die in onze tegenwoordige bedeling kennen. Het was nog nacht, zo tegen de ochtend. En Haman dacht dat er heel wat zou worden die dag, maar het liep totaal verkeerd af. Tot ons genoegen, als we het lezen, met enig leedvermaak. Want wat wij vinden is dat boven dat hoofdstuk staat, Esther hoofdstuk 6 staat in mijn Bijbel althans, staat boven Haman vernederd. En dat is ook ongeveer wel wat het hoofdstuk voorstelt. Want Haman geoordeeld, om zo te zeggen, ja, dat wacht nog op het volgende hoofdstuk feitelijk. Maar in hoofdstuk 6 zijn we daarmee eigenlijk terecht in onze bedeling. Belangrijkste fase in hoofdstuk 6 is immers dat Mordechai gezet wordt op het paard des konings, met de kroon des konings en het kleed des konings. Terwijl Mordechai voor hem uit moet lopen, of terwijl Haman voor hem uit moet lopen door de stad heen. Mordechai op het paard en Haman ervoor, en Haman moet in Mordechai dan toch zijn meerdere erkennen. Hetgeen niet wegneemt dat Haman nog steeds beschouwd wordt als de oostgeplaatste figuur onder de koning, overigens, hè, bij die gelegenheid. En dat is de situatie zoals wij die in onze tegenwoordige bedeling kennen, waarbij Haman een beeld is van de duivel, eventueel de antichrist, zo je wilt, maar in ieder geval van de duivel, die vernederd is geworden, die weliswaar zijn macht uitoefent in de wereld als zodanig, maar die in Christus, uitgebeeld in Mordechai, zijn meerdere moet erkennen. Dat is wat ons in het Nieuwe Testament wordt voorgehouden, dat weliswaar de duivel machtig is en inderdaad de God deze eeuw, de overste deze wereld en hoe je maar heten mag, maar dat niettemin wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. En waar hij in de wereld de gang van zaken in de praktijk bepaalt, is het niettemin zo dat wij daaraan ontrokken zijn, omdat Christus daaraan ontrokken is en verhoogd is geworden uitermate en gezeten is aan de rechterhand Gods. Daar komt het op neer. In hoofdstuk 7 zijn wij een fase verder, want daar blijken allerlei verborgen zaken alsnog openbaar te worden. En u begrijpt, verborgen zaken, dat is alles wat van doen heeft met onze tegenwoordige bedeling, die ook zo heet, de bedeling der verborgenheid, waarin Christus verborgen is, waarin de gemeente met Christus verborgen is, de ware identiteit van beiden in het algemeen niet bekend is in de wereld, maar in de toekomst zal sprake zijn van openbaring. Dat wil zeggen, openbaring van het koninkrijk van Christus, openbaring van Christus zelf, en natuurlijk ook onze openbaring, dat wil zeggen de openbaring van de gemeente met Christus in heerlijkheid, want zo wordt het ons in het Nieuwe Testament aangekondigd. En dat is wat wij in hoofdstuk 7 en feitelijk ook 8 geïllustreerd vinden. Hoofdstuk 6 eindigde met: toen zij nog met hem spraken, zo kwamen des konings kamerlingen nabij en ze haasten Haman tot de maaltijd te brengen die Esther bereid had. En dat is een spannende ontknoping, een cliffhanger heet zo'n ding, aan het eind van hoofdstuk 6. Want tot hem was gezegd, tot Haman was gezegd door zijn wijzen en Zeres zijn huisvrouw, dat is vers 13. Indien Mordechai, voor wiens aangezicht gij hebt begonnen te vallen, van het zaad der Joden is, zo zult gij tegen hem niet vermogen. Maar gij zult gewisselijk voor zijn aangezicht vallen. Dat wil zeggen, nog een eindje verder vallen. Nou ja, dat werd hem aangekondigd door zijn wijzen, waar zijn vrouw ook toegerekend wordt, vind ik wel vermakelijk, maar daar zullen we het maar niet over hebben, deze vroege ochtend. Maar zo moet hij afreizen naar de koning. Ze brengen hem weg. En toen werd het dus spannend. Wat gaat er nu gebeuren? Maar ja, dat weten we al. Het is aangekondigd. Hij is begonnen te vallen. En hij zal verder vallen. Dat is wat wij over de Satan weten. Hij is vernederd geworden en in het openbaar tentoongesteld. Door de opstanding van de Heer Jezus Christus in het verleden. Mag dan tot op zekere hoogte verborgen zijn voor de wereld, maar hij zal verder vallen. Uit de hemel tamelijk letterlijk, maar nog verder namelijk tot in de dood aan toe. Want dat is wat ons in het Nieuwe Testament, in het algemeen en in het boek Openbaring in het bijzonder, wordt voorgehouden. Zo komen wij in hoofdstuk 7 vers 1, waar wij lezen: toen de koning met Haman gekomen was om te drinken met de koningin Esther. Er staat drinken. Dat komt omdat het woord maaltijd uit het voorgaande vers, maar ook hier in voorgaande hoofdstukken, in de eerste plaats slaat op een drinkgelag. Dat is een beetje een zwaar woord, maar het is een maaltijd van met wijn. De maaltijd des wijns heet het ook bij gelegenheid. Dat woord voor maaltijd, mistee, heeft eigenlijk de betekenis van stromen en dus van drinken. Het gaat om een vloeibare maaltijd in de eerste plaats. Maar het neemt niet weg dat deze maaltijd, zoals alle andere uitbeeldingen, is van verbondenheid, van gemeenschap enzovoorts. En daar gaat immers dit hele Bijbelboek over. Ik heb bij meerdere gelegenheden dat vermeld waar dat zo te pas kwam. Het gaat om het brengen van eenheid en dus van gemeenschap in de wereld. En de vraag was, moesten de Joden daarvoor wijken, verdwijnen dus van de kaart, om zo te zeggen, of moet de grote tegenstander, Haman, de magnifieke, moet die verdwijnen? En wij begrijpen dat het laatste gaat gebeuren, hè. Om eenheid, gemeenschap in de wereld tot stand te brengen. De maaltijd is daar de aanloop naartoe, want het is er de uitbeelding van. Van gemeenschappelijk leven, zoals zo dikwijls in de Bijbel. Maar de koning en Haman kwamen samen bij Esther. U weet, voor de goede orde nog even, de koning is Ahasveros en de koning staat voor, wat ik altijd maar noem, omdat ik geen betere woord heb, de gang van zaken in de wereld. De krachten die werkzaam zijn in de wereld, waarvan nooit helemaal duidelijk is waar ze vandaan komen. Maar het is altijd op ander niveau een strijd, waarbij men probeert die krachten, die gang van zaken, te beïnvloeden. En Haman is tot op heden hier de grootste kracht, maar Mordechai vinden we aan de poort, weet u wel. En die is begonnen te reizen hier in het voorgaande hoofdstuk. En dat gaat hier uiteraard verder. Het gaat om die twee. Haman als een beeld van de overdekkende cherub, de magnifieke die gekleed was in edelstenen en die de lichtdrager was. En de duivel is dat gewoon, hè. En die andere, Mordechai, de onbetekenende in de wereld, maar niettemin de laagste onder de mensen, had ik ook kunnen zeggen, met verwijzing naar het boek Daniel, maar niettemin degene die aan wie alle macht gegeven zou worden in hemel en op aarde. Maar goed, de koning en Haman komen bij Esther. En Esther is de uitbeelding, zoals wij gezien hebben, van de gemeente. Het kost misschien moeite, maar wij zouden ons moeten realiseren dat de wereld zoals die in onze dagen bestaat, alleen maar bestaat dankzij de gemeente. Niet omdat de gemeente daar een actief aandeel in heeft of daar een belangrijk werk in doet, maar het is terwille van het werk Gods, en dat bestaat uit het roepen, het verzamelen van de gemeente in onze dagen, dat deze wereld nog bestaat. God doet een werk. Het werk is gericht op de gemeente. Als dat niet zo zou zijn, dan zou hypothetisch gesproken van Gods wegen al lang een oordeel gebracht zijn over een goddeloze wereld en over een goddeloze mensheid en over een goddeloos Israël overigens. Hè? Die begrijpt u toch, hè? De Bijbel zegt in het Nieuwe Testament over Christus: alle dingen bestaan tezamen door hem, dan staat er meteen achteraan dat diezelfde Christus hoofd is van de gemeente. En dat betekent dus dat Mordechai en Esther zijn de reden van bestaan van deze wereld. Daar draait het allemaal om. En dus Christus en de gemeente in onze dagen, dat is waarom deze wereld bestaat. Zie? Dat er in de toekomst nog het een en ander verder aan gebeurt. Dat zal duidelijk zijn, maar daar komen we vanzelf op naar aanleiding van wat wij nog zullen lezen. Maar goed, ze zijn hier bij elkaar. De koning, Haman en Esther. Zoals afgesproken. Op de tweede dag eet dat bij gelegenheid. Dat wil zeggen, gisteren waren ze ook al bij elkaar. En nu weer, maar nu is nog steeds de 17e van de eerste maand. Dat wil zeggen, de dag van de opstanding van Christus. En wat dies meer zei, ik ga er nou niet meer verder op in, hè, maar dit is de datum die daarvoor staat. De overwinning op de oude mens, oude schepping, de dood enzovoort. Vers 2, zo zeide de koning tot Esther ook op de tweede dag, op de maaltijd des wijns. En hij herhaalt de vraag, wat is uw bede, koningin Esther, en zij zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek, het zal geschieden. Ook tot de helft des koninkrijks. Voor wat die uitdrukking dan maar waard is. Maar het is idioom, hè? Dat begrijpt u toch. Hè? Het is bij wijze van spreken. Wat is uw bede, wat is uw verzoek? Toen antwoordde de koningin Esther en zeide, indien ik, o koning, genade in uw ogen gevonden heb. Dat is een tamelijk vaste uitdrukking in de Bijbel. Men vindt genade in de ogen van de koning, maar bij andere gelegenheid, men vindt genade in de ogen des heren. Maar Noach bijvoorbeeld, hè, vond genade in de ogen des heren, en op de 17e van dezezelfde maand. Ja, ja, zeker. Kwam hij met zijn schip terecht op de Ararat, dat wil zeggen, had weer vaste grond onder de kiel en overleefde het oordeel gods. Dat was de 17e van de 7e maand, maar u weet dat bij de uittocht uit Egypte later deze 7e maand tot de 1e maand gemaakt is. En dat is dus gewoon deze datum, hè. Dat is de verjaardag van. Maar deze keer is het Esther die genade vindt in de ogen van de koning. Indien dat zo is, en indien het de koning goeddunkt, indien het naar uw wil is, men geve mij mijn leven om mijn bede wil en mijn volk om mijn verzoeks wil. Ik vind vragen geformuleerd, want de vraag was, wat is uw bede, wat is uw verzoek? Dat is natuurlijk gewoon twee keer hetzelfde, maar Esther telt ze voor twee, hè? Dat wil zeggen, wat is uw bede, wat is uw verzoek? Ze zegt, mijn bede is, geef mij mijn leven. Mijn ziel staat er, hè? Nefesh, dat is leven. Geef mij mijn leven en mijn verzoek is, geef mij mijn volk. Hetgeen uiteindelijk ook twee keer hetzelfde is, uiteraard. Want u weet nog waar het om ging. Het Joodse volk zou worden uitgeroeid. En daar maakt Esther ook deel van uit. En het verzoek is dat dat niet zou gebeuren. En dat betreft dus haarzelf, maar ook haar volk. Zij en haar volk. Maar let op dat zij en haar volk dus inderdaad als twee geteld worden. Het zijn toch twee verschillende dingen op een of andere wijze. En dat is weer zo. Vanwege de profetische betekenis natuurlijk. Esther en het Joodse volk zijn als twee te tellen. Esther is de koningin, het Joodse volk, nou ja, daar is de familie van, maar dat is het dan. Bij nader inzien zijn ze langs andere weg ook gewoon één natuurlijk. Maar ik heb u er al vaker op gewezen dat ik niet kan vinden dat er staat dat Esther een Jodin was. Dat was ze wel, impliciet. Het blijkt overal uit, maar staat nergens zo, expliciet, hè. Mordechai, de Jood. En Esther, ja, zijn nicht. En in de praktijk zijn dochter, of hoe je dat maar zegt. Maar zoiets, hè. Die situatie van Esther blijft een beetje een vreemde. En die hele situatie is illustratief voor de situatie zoals we die inderdaad ook in onze dagen kennen. We komen namelijk terecht bij de oude discussie. Is de gemeente Israël? Zo ja, en waarom niet? Is de gemeente Israël? Ja, dat is zo. Is er verschil tussen de gemeente en Israël? Eveneens, ja. En ik weet dat sommigen er grote moeite mee hebben, maar ja, dat moet je maar gewoon leren. Hè? Is er een verschil tussen de regering in Den Haag en het Nederlandse volk? Nee, de regering in Den Haag maakt deel uit van het Nederlandse volk. En toch is er verschil. Toch? Verschil in positie. En dat is wat hier dus ook inderdaad aan de orde is. Aan de ene kant, Esther maakt deel uit van Israël. Ik zeg Israël voor het gemak. Om niet al te moeilijk erover te doen. Het zijn de Joden, maar ze functioneren als Israël. Ze gaan voor Israël door, omdat het andere deel van Israël is in de Assyrische ballingschap min of meer verdwenen. Op een of andere wijze, de naam in elk geval, en daar gaat het maar om. En dus heb je hier van doen met Israël. Is Esther Israël of niet? Het antwoord is ja, ze hoort er wel bij, maar ze staat aan de spits daarvan, om zo te zeggen. En behartigt ook de belangen van Israël, waarvan ze vertegenwoordigster is in de praktijk. Nou, dat is de positie van de gemeente. Nu, maar zeker en meer uitgebreid, in de toekomst. De gemeente namelijk die aan het hoofd staat van Israël, ook tot Israël behoort, maar tegelijkertijd aan het hoofd staat van Israël en in hoge mate verantwoordelijk is voor Israël. Het valt niet mee, moet ik eerlijk erbij zeggen, om dat in een paar woorden te demonstreren, heb ik gemerkt, maar niettemin als in de toekomst, want daar gaat het vervolgens over in deze hoofdstukken. Als in de toekomst Israël gered zal worden, in de dagen dus van, laten we zeggen, de verschijning in heerlijkheid van Mordechai, nou ja, van Christus bedoel ik dus, hè, dan zal dat in hoge mate zijn door de bediening, dan wel bemiddeling, maar zeker ook de bediening van de gemeente. Dat is heel erg onbekend en dat maakt het lastig om hierover te spreken. Maar het is wel wat de Bijbel leert. Laat ik langs de andere kant binnenkomen dan. Iets meer bekend is dat als in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, de volkeren, of wat er van over is uiteraard, gered zullen worden, zal dat zijn in hoge mate door de bediening van Israël. Behoort Israël tot de volkeren? Kijk, daar komt hij weer, hè? Oude vrouw. Jazeker, de Heer zei, de ganse aarde is mijn, alle volkeren zijn van mij, maar kies jullie eruit en ik maak je tot kameroudste. Tot eerstgeborene. Tot verantwoordelijke over de volkeren. En Israël is dus een van de volkeren der aarde. En toch van die volkeren apart gezet doordat het gepromoveerd is naar een hogere positie. Maar het is een van de volkeren waaruit de mensheid nog eenmaal bestaat. Hebben we die nog? En als God in de toekomst zijn werk zal doen aan de volkeren, zou hij dat doen door Israël. Dat koninklijke en priesterlijke volk. Mag niet al te moeilijk zijn. Dat laatste wereldrijk, dat van Christus namelijk, zeg maar het duizendjarig rijk van mijn part, dat is een Israëlitisch wereldrijk. En de hoofdstad van Israël is de hoofdstad van de wereld dus. En het woord Gods zal aan de wereld gepredikt worden door Israël, dan wel door een delegatie van Israël, genoemd de 144.000 verzegelden enzovoorts. Hè? Nou goed. En nou een stapje hoger, een volgende laag in die piramide is deze. Als God in de toekomst zijn werk zal doen aan Israël, zodanig dat Israël, of wat er van over is, tot geloof zal komen en dus gebracht zal worden in het koninkrijk, zal hij dat doen door de gemeente. En de Bijbel leert dat Israël tot bekering zal komen door de prediking van het evangelie aan Israël door de gemeente. Nee, in de toekomst bedoel ik. Na de opname van de gemeente, daar heb ik het over. Het functioneren van de gemeente straks als een leger van hemelse heerlegers enzovoorts. En daarna krijg je hetzelfde verhaal weer. Behoort de gemeente tot Israël? Jazeker, maar het is van Israël weer afgezonden doordat het gepromoveerd is naar een hogere, een verantwoordelijke positie. Hebben we die nog? Kan nog wel doorgaan hoor. Het werk dat God doet aan de gemeente, dat is in onze tegenwoordige tijd, doet hij door het hoofd van de gemeente, dan wel de hoge priester van het nieuwe verband, namelijk door de Heer Jezus Christus, de herder der schapen. Kan je hem ook nog noemen, want dat is allemaal Bijbels. Behoort Christus tot de gemeente? Jazeker. Maar hij is van de gemeente toch weer afgezonden doordat hij gesteld is tot hoofd boven de gemeente. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel, staat er in de laatste verse van Efeze hoofdstuk 1. Is dus toch een eenheid. Maar binnen die eenheid is er onderscheid. En dit is dus de hiërarchie eigenlijk, hè. Eigenlijk moet ik er nog een verder gaan, maar die laat ik dan toch maar buiten beschouwing. Want dan moeten we het hebben over God die zijn werk doet in Christus. In en door Christus. Is Christus God? Is God Christus? En toch is er een onderscheid. Maar ja, daar heeft men zich 1700 jaar geleden al in verslikt. Dus vooruit maar weer, hè. Waar het maar was, maar doet er nou niet toe verder. Maar dat is nou eenmaal zo, dus ik ga daar nou maar niet verder op in. Maar het is die Bijbelse hiërarchie die zegt, God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente is het hoofd van Israël en Israël is het hoofd van de volkeren. Dat is waar het over gaat hier ook, hè. Maar goed, voor de gelegenheid wordt het, ja, als één en toch als twee beschouwd. Wat is uw bede? Wat is uw verzoek? Iedereen begrijpt dat het twee keer hetzelfde is. En het antwoord is ook twee keer hetzelfde. En toch zijn twee verschillende dingen. Esther zegt, ik verzoek mijn leven. Dat is mijn bede. Om mijn bede wil, staat er. En om mijn verzoeks wil, geef mij mijn volk. En toch is het samen één. Nou goed. Koning weet nergens van, uiteraard. Dus, zo gaat het nou eenmaal in de wereld. Dat zijn zo van die natuurwetten, weet je wel. Dus het moet eerst uitgelegd worden, hoezo? Nou, zegt Esther, want wij zijn verkocht. Dat wil zeggen, mijn volk en ik. Wij zijn verkocht. Dat is een handelsovereenkomst. U weet wel, daar hebben we het eerder over gehad, in eerdere hoofdstukken. Er zouden, was het niet 10.000, wat was het ook, hoeveel was het ook alweer? Zilver, 10.000 talenten zilvers zouden ervoor betaald worden door Haman. In Esther 3 vers 9 is dat, het was een handeltje. Haman koopt de Joden van de koning, betaalt de 10.000 talenten zilver voor, staat daar, enzovoort. Hè. De koning wordt wat rijker, krijgt er wat geld bij, maar hij wordt ook wat armer en raakt de Joden kwijt. En met geld kun je doen wat je wil, meestal, maar met Joden niet, dus vooruit. Misschien wordt iedereen er dan beter van. De koning leek het wel wat, maar hij wist niet waar het over ging, helemaal goed, geloof ik. En verder, Haman wordt er beter van. En velen hebben in de loop der eeuwen gedacht. Ik bedoel, wij begrijpen die dingen niet. En ik wil het graag zo houden. Maar er zijn er velen die in de loop der eeuwen gedacht hebben. Als we nou maar van de Joden af zijn, dan ziet het er een stuk prettiger uit in de wereld. Toch? Maar ja, u weet wie dat bedacht heeft. U weet wie er zo denkt. De Magnifieke. Toch? Ja. Conclusie. Het is dus inderdaad die magnifieke Haman die de wereld regeert. In de praktijk. Hoe komen de mensen erbij om zo'n volk te willen uitroeien, zal ik maar zeggen. Uiteindelijk. Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Maar duidelijk is dat het gewoon een initiatief is van de duivel. Die zegt, zolang die daar rondlopen, vertegenwoordigen zij het werk Gods. God zou zijn werk doen door dat volk. Als ik van dat volk af ben, kan God zijn werk dus niet meer doen. Hij kan namelijk zijn belofte niet meer waarmaken. En heel de Bijbel door vind je dat systeem, dat idee terug, hè. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is. God had aan David zaad beloofd dat een eeuwig koninkrijk zou ontvangen. Maar als u de geschiedenis nazoekt, in Koningen, Kronieken enzovoort, zult u merken dat bij diverse gelegenheden dat koningshuis eigenlijk zo'n beetje uitgestorven was. Bij één gelegenheid zelfs dacht men dat het helemaal uitgestorven was, maar er was nog ergens een zoontje, was er verstopt, ik geloof bij de hoge priester of zo. Ik weet die namen zo gauw niet, het is zo vroeg op de dag en weet je veel. Maar de duivel heeft er alles aan gedaan om te proberen dat Davidische koningshuis uit te roeien. En in laatste instantie is het er min of meer gelukt. Alleen die ene kon hij niet meer te pakken krijgen, want die was inmiddels uit de dood opgestaan met eeuwig leven en alles. De Heer Jezus Christus. Maar daarna is onder het gezag van de Romeinse keizer iedereen gedood die maar enigszins zou kunnen afstammen van David. Dat weten we niet zo goed meer, omdat het ook niet meer in de Bijbel staat. Maar het is wel gebeurd. Vandaar dat de Joden geen afstammelingen van David meer kennen. Meer kennen. Misschien is er ook wel helemaal geen een. Dat zou maar zo kunnen. Het doet er verder niet toe. Wat ik alleen maar probeer te zeggen is dat streven er de eeuwen door altijd geweest is. En iets grootser worden aangepakt door niet alleen het huis van David, maar heel het Joodse volk uit te roeien. Nou ja, problematischer wordt het dan met die 10 stammen die dan ook nog ergens zijn. Maar ja, dat is een goed bewaard geheim, hè, waar die zijn. Maar toe maar. Laat het daar maar bij. Maar wat gezegd wordt door Esther is, wij zijn verkocht. Het is een handelsovereenkomst. Maar zo werkt het nou eenmaal in de politiek. Het is allemaal handel. Gaat allemaal om de macht en het geld. En bij nader inzien is dat precies hetzelfde. Het zijn niet eens twee dingen. Wij zijn verkocht. Ik en mijn volk, in die volgorde, Esther staat aan het hoofd daarvan, dat men ons verdelgen, doden en ombrengen. Die synonymia, die uitgebreide drievoudige en soms nog meervoudige synonymia, die vinden wij met name in de dagen van de ballingschap. Hè. In Daniel, in de Babylonische en dan ook Medo-Persische ballingschap, vind je die uitdrukkingen ook. Hè. Verdelgen, doden en verdoen. U weet wel, volken, scharen, natie en tongen, hoeveel woorden je ook gebruikt, blijft gewoon hetzelfde. Hè. Verdelgen, doden en ombrengen. Drie keer. Om een gewicht aan te hangen, om zo te zeggen. Om het te beklemtonen. Men zou mijn volk verdelgen, doden en ombrengen. En Esther zegt, indien wij nog tot knechten en tot dienstmaagden waren verkocht geworden, dan zou ik niks gezegd hebben. Zou ik gezwegen hebben. Waarom ook niet? Israël was oorspronkelijk een volk van knechten en dienstmaagden en het werd van Gods wegen verlost uit de slavernij van Egypte. Zie. Maar deze keer is het ernstiger. Ze worden niet bedreigd door slavernij, maar ze worden bedreigd door de dood. En dat is wat Esther aan de koning vertelt en voegt eraan toe, ofschoon de onderdrukker de schade des konings geenszins zou kunnen vergoeden. Dat slaat op dat verkocht zijn, op die handelsovereenkomst uit het begin van dit vers uiteraard. Hè. Ik zei al, Voor de Joden wordt betaald 10.000 talenten zilver, was de bedoeling. Volgens 3 vers 9, waar we al even waren, en bevestigd in 4 vers 7. De verklaring van het zilver, het welk Haman gezegd had, we zullen wegen in de schatten des konings voor de Joden om dezelfde om te brengen. Esther kan niet nalaten te zeggen dat de waarde van de Joden dan toch wel wat meer is dan 10.000 talenten zilver. Hoewel het een enorm vermogen schijnt geweest te zijn, hoor. Commentatoren trekken altijd dat bedrag in twijfel. Die zeggen dat kan helemaal niet, want zoveel geld kan er nauwelijks geweest zijn. Iemand kan niet zo rijk zijn. In die dagen, maar wat weten wij van die dagen, mensen? Toen nou toch. Hè? Blijkbaar kon dat wel en was de man heel rijk. Haman. Nou goed. Maar Esther zegt, het zal de koning alleen maar schade opleveren, die 10.000 talenten. Nou ja. Goed. En daarmee is het hoge woord eruit. Maar u weet, we zitten met een groot probleem. Wij zijn namelijk hier terecht bij de Meden en de Perzen, net als in enige hoofdstukken van Daniël. En daar, ook daar leren wij dat wetten van Meden en Perzen niet herroepen kunnen worden. Dus hoe moet dit veranderd worden? Hoe kan men hier iets nog aan doen? Nou, er komt een oplossing voor. Maar dat is pas in hoofdstuk 8. Dus ik ga eerst verder. Vers 5. Toen sprak de... Oh, even die onderdrukker, vers 4 nog. Ofschoon de onderdrukker de schade des konings geenszins zou kunnen vergoeden. Er bestaat een woord voor een soort van vorst of koning of zoiets. Dat heet tsar in het Hebreeuws. Wij kennen het als tsar en als sir. Dit woord is een synoniem daarvoor, maar een lelijkere variant. Het is tsar, met een tsade aan het begin, dat is weer eens wat anders. Maar dat woord tsar als verdrukker kennen wij ook gewoon in het Nederlands. Dan heet het een tsar. Een onderdrukker. Zo'n Nederlandse taal. Ik vind het altijd leuk om daarop te wijzen. Het verband van het Hebreeuws en onze moderne Nederlandse taal. Als iets zeer doet, heb je trouwens precies hetzelfde woord. Dan is het verdrukking. Sore in het Engels. Hè? Dan doet het zeer. Nou, dat woord is het. Een sar. Een onderdrukker. Dat is wat het woord ook betekent. Het heeft, hangt samen met benauwdheid en dat soort dingen meer. Maar goed, dat is de duivel dus. Hè? De onderdrukker. Waarom is er zoveel onderdrukking in de wereld? Omdat de duivel per definitie een onderdrukker is. Hij is die tsar. Hij veroorzaakt het zeer in de wereld. En daarom wordt hij zo aangeduid, uiteraard. Hij is per definitie degene die de mens in slavernij brengt. Van zonde, van dood en van wet. En het is God die inderdaad de mens daarvan verlost. Oh, en in dit verband kan ik beter zeggen, het is Christus, Mordechai, die de mens daarvan verlost. Zie? Van de verdrukker. De tsar. Nou goed, vers 5. Toen sprak de koning Ahasveros en zeide tot de koningin Esther: wie is die? En waar is die? Die zijn hart vervuld heeft om al zo te doen. Wie heeft dat bedacht en waar is hij? En Esther zegt, wie is die en waar is diezelfde? In die woorden herkennen sommigen de naam van Jehovah. Een direct verband daarmee zie ik niet, maar dit is een van die... Acrostichons heet dat. Een van die termen waarin de naam van Jehovah verborgen ligt naar het schijnt. Ik spreek het niet tegen, ik deel het ook niet mee als iets belangrijks. Want ik vind het ook wel een beetje ver gezocht. Maar als je de laatste letters van deze woorden, wie is die en waar is die? Als je de laatste letters van die woorden uit het Hebreeuws leest, maar dan moet je ze van voren naar achter, bedoel ik. Als je die leest, dan krijg je Ehi. Dat wil zeggen een variant op de naam Jehovah. Letterlijk te vertalen met ik ben, zoals de Heer zichzelf noemde in Exodus 3 vers 14. Dit is dus een van die schriftplaatsen waarvan men zegt dat de naam van Jehovah daarin verborgen is. Maar waarom dat nou precies hier zou zijn, dat weet ik dan ook niet hoor. Maar de vraag is, wie is dat die dat bedacht heeft? Nou, het antwoord is uiteraard niet, dat is Jehovah. Dus daarom heb ik er wat problemen mee met dat soort dingen. Maar vooruit maar, hè. Nee, degene die daar helemaal niks in zien zeggen gewoon, nou ja, men zit met het probleem dat de naam van Jehovah in heel Esther niet voorkomt. En op deze wijze vindt men hem dan toch via deze cryptische trucs. Zijn er trucs? Nou ja, weet ik niet. Misschien was het toch zo bedoeld, dat weet ik niet. Het bevestigt alleen maar wat wij sowieso ook al wisten, dat de naam des Heren erin verborgen is. Dat wil zeggen, wij herkennen de hand van de Heer toch wel ergens in deze geschiedenis. Alleen, hij wil het niet weten, hij vertelt het niet. En dat moeten we toch maar zo houden, denk ik dan, hè. Maar dit was voor de statistiek dan. En dan staat er, na deze vraag, wie is dat en wie is degene die zijn hart vervuld heeft om al zo te doen? Wie is die en waar is die? Leuk dat alles dubbel gaat, hè. Wat is uw bede, wat is uw verzoek? Wie is die en waar is die? Nou, en Esther zeide, de man, de onderdrukker, daar komt die Sar weer, en vijand is deze boze Haman. Dan heb je de man, de onderdrukker, de vijand. Dat is drie keer. En dan nog een keer is deze boze. Dat is vier keer. Haman. En daarmee wordt dus, om zo te zeggen, de verborgenheid der ongerechtigheid geopenbaard. Of anders gezegd, daarmee wordt de ongerechtige geopenbaard. Ik hoop maar dat u die termen kent. Die van de verborgenheid der ongerechtigheid. Dit is uit 2 Thessalonicenzen 2. En ik verwees tegelijkertijd ook naar Openbaring hoofdstuk 17... Want daar zijn wij terecht bij Babel, die genoemd wordt verborgenheid en dan toch de naam, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En in 2 Thessalonicenzen 2 wordt uitgebreid gesproken over de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, die daar ook genoemd wordt de ongerechtige, wat eigenlijk hetzelfde is als de mens der wetteloosheid. Dan houdt hij zich niet aan de wet, namelijk aan het recht en dus aan het woord van God. En wij haasten ons te zeggen dat in 2 Thessalonicenzen 2 sprake is van de antichrist. Maar je moet er meteen bij vertellen dat daar over die figuur gesproken wordt. Niet alleen in verband met de toekomst, maar ook en vooral in verband met het heden. Want diezelfde figuur die is natuurlijk in onze dagen ook actief, alleen niet in het openbaar. De vraag is, wie is het en waar is hij? Het antwoord is, het is de duivel en hij bevindt zich in de hemel zelf. In het paleis. Hij is als het ware bij de koning, met een kleine k alstublieft, want ik bedoel niet God, ook niet Mordechai of Christus, maar bedoel Ahasveros. Hij houdt zich bezig met de gang van zaken in de wereld. Hij beïnvloedt die, hij geeft daar richting aan, stuur en wat het maar wezen mag. Hij managt dat, hè, met de tegenwoordig gebruikelijke term. Maar inmiddels heb ik bijna 2 Thessalonicenzen 2 voor me liggen. waren, ja, 2 Thessalonicenzen 2, waar gezegd wordt dat ooit een keer in de toekomst, einde van vers 3, want ik ga natuurlijk niet dat schriftgedeelte bespreken, dat ooit een keer in de toekomst geopenbaard zij, zal worden, de mens der zonde, de zoon des verderfs. En wat vertaald is met zonde, dat is niet helemaal goed. Komt wel in de buurt uiteraard. Maar wat er werkelijk staat is wetteloosheid. Degene die zich niks aantrekt van de wet. Dat wil zeggen van het woord van God. Of zullen we gewoon zeggen van vaste normen en waarden. Hij trekt zich niks aan van normen en waarden en dus waarheid. Dat is een verwijzing naar het boek Daniël, waar staat hij zal menen de wet te veranderen. Dat is zijn bedoeling. Te vervangen, het woord Gods te vervangen door iets anders. En daarmee ook zou hij de tijden, de age, veranderen, zodat je vanzelf een new age krijgt. Ik ga het allemaal niet opzoeken, maar staat in Daniël. Toe maar weer. Maar die figuur die zal in de toekomst komen. Hij wordt hier ook genoemd de zoon des verderfs. Dat wil zeggen, hij beheert het verderf. Hij bedient zich van het verderf als wapen. Elders heet hij degene die het geweld des doods heeft. Nou ja, had. Dat is de duivel. Dat is in Hebreeën 2 waar die uitdrukking staat. Maar let op wat er staat. In de toekomst komt de dag des Heren, of wat het maar wezen mag, want nogmaals, daar ga ik niet uitgebreid op in. Maar dat is pas als eerst de afval komt, de afval namelijk van de wet Gods. Afval van de waarheid. Afval van normen en waarden. In de zin van afval van vastigheden in de wereld. En ik heb niks tegen iemand als Albert Einstein. Hij heeft trouwens een geweldige achternaam en benader inzien, ook een geweldige voornaam. De uitvinder van de relativiteitstheorie, die voor de leek inhoudt in elk geval dat er niks vast is in heel deze schepping en dat dus alles beweegt. Daarin is hij niet nieuw, want de oude Grieken zeiden al, alles stroomt. Dus vooruit maar weer. In de zin van, er is niks vast. Maar het is filosofie geworden, hè, sindsdien. We hebben alles wat vast is, hebben we beschouwd als weliswaar huisjes. Maar het waren heilige huisjes en kosten wat kost, en het heeft veel gekost. Die moesten gesloopt worden, weet je wel, moesten afgebroken worden enzovoorts. En dat is in onze dagen nog steeds het geval, hè. Men heeft niks tegen de Bijbel, behalve als je erin gaat geloven. Dan heeft men er wel wat tegen, want je mag niks meer als vast aannemen, mag niks letterlijk nemen enzovoort. En er is niks zo irritant, ook in onze samenleving, dan mensen die ergens zeker van zijn. Ik hoor het meerdere malen, minstens 1 keer per week. En ik let er niet op, maar het komt dan toch voorbij. Tussen alle bedrijven door. Nou, dat is waar het om gaat. Dat is werk van de duivel. Maar we weten niet waar dat vandaan komt. Waar dat vreemde, want ik vind het een zot idee. Waar dat zotte idee vandaan komt. Maar in de toekomst zal die figuur geopenbaard worden. Dat is wat hier staat, hè. Zal geopenbaard worden, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Dat is, en dan vraag je wie en waar is hij, dan staat het er meteen achter. Dat is degene die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Alzo dat hij zal zitten in de tempel Gods om zich daar te laten aanbidden en wat er mee wezen mag. Dan heb je het antwoord op beide vragen. Wie is het? De duivel. Waar is hij? In de tempel Gods. Tot op heden in de hemel. Dat het in de toekomst nog een andere vervulling krijgt, zal ik maar zeggen, die in het verlengde daarvan ligt, dat is inderdaad zo. Maar het gaat maar om dit beginsel, hè. En vers 8 herhaalt de essentie van wat ik nu aanhaal. Vers 8 zegt, en als dan, dat is ooit in de toekomst, dus zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus, maar we hebben het over de dagen van de openbaring. Niet van Christus, maar de openbaring van de antichrist. Maar zoals ze zegt, dat is gewoon de duivel. Wat de term antichrist betreft, in 1 Johannes hoofdstuk... Is het nog 2? Ja. In 1 Johannes hoofdstuk 2 wordt ons... Het woord antichrist geïntroduceerd, komt na de brieven van Johannes trouwens ook nooit meer voor, dat woord. In 1 Johannes 2 vers 18 wordt ons de antichrist geïntroduceerd en die wordt bekend verondersteld. Er staat, gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. En daarna het vervolg erop in 1 Johannes 4... Vers 3, waar gesproken wordt over de geest van de antichrist die nu al reden in de wereld is. Maar geest kun je niet zien. Met andere woorden, die figuur werkt al lang in de wereld, alleen nog in het verborgene. Maar je kunt vragen, wie is hij en waar is hij? En dan krijg je het antwoord. Dat is de duivel zelf, die wij in de toekomst kennen onder de term antichrist. Maar Johannes koppelt hem meteen terug en zegt, maar ja, er zijn ook nu vele antichristen geworden. En het is uit de geest van de antichrist die nu al in de wereld is, enzovoort. Kortom, hij werkt nu in het verborgene en in de toekomst zal hij openbaar worden. En op de overgang daarvan zijn wij terecht in Esther hoofdstuk 7. Want daar wordt de vraag gesteld, wie is het en waar is hij? En dan is het antwoord, dat is hem. De man, de onderdrukkende vijand, is deze boze Haman. Hij wordt aangewezen. Maar terwijl hij wordt aangewezen... wordt meteen een begin gemaakt uiteraard met zijn veroordeling. En profetisch gezien, wij kunnen... wij moeten verwachten dat deze figuur openbaar zal worden. Sommigen slaan de schrik om het hart. Ik moet u zeggen, wees niet bezorgd, hij zal openbaar worden. Maar dat betekent meteen zijn verdere ondergang uiteraard. Want als hij openbaar wordt, is hij sowieso al uit de hemel geworpen. Dat hangt met elkaar samen. En dan heeft hij nog maar kleine tijd. Dan weet hij namelijk dat het kwaad van de koning over hem ten volle besloten is. Maar dat staat in vers 7 en daarover hebben wij het na de pauze. Wij waren bij vers 6. De man, de onderdrukker en vijand is deze boze Haman. Later heet hij gewoon de boze. Alleen maar. Met name in het Nieuwe Testament, maar in het Oude Testament kom je de uitdrukking ook tegen. De boze. The wrong one. De boze is ra in het Hebreeuws, maar eigenlijk rang. En dat is hetzelfde als het woord wrong in het Engels. De verkeerde. De boze. Toen verschrikte Haman voor het aangezicht des konings en der koningin... En de koning stond op, staat er in vers 7, in zijn grimmigheid van de maaltijd des wijns. En ging naar de hof van het paleis, liep de tuin in. En Haman bleef staan om van de koningin Esther aangaande zijn leven verzoek te doen. De rollen worden omgedraaid. Eerst vraagt Esther om haar leven en nu vraagt Haman om zijn leven... En hij krijgt het niet, uiteraard. Maar hij zag dat het kwaad van de koning over hem ten volle besloten was. Dat schat hij dus inderdaad wel aardig in, uiteraard. En in de uitdrukking dat het kwaad over hem ten volle besloten was... vinden we weer zo'n acroniem van de naam Jehovah. Nu zijn het de laatste letters van die woorden... en van nog steeds van voor naar achteren. Het zal wel. Hier kun je er makkelijker wat mee wegkomen. Het kwaad was over hem besloten, van de kant van Jehovah uiteraard. Hè? Maar vooruit. Men hij zag dat dat het geval was. Zo'n tekst rijmt natuurlijk nogal sterk op de uitdrukking in Openbaring 12. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, toen ging hij zeer tekeer, want hij wist, zijn wel grote toorn staat er, weten dat hij kleine tijd had. Precies. Het kwaad was ten volle over hem besloten. Van de koning. Vers 8. Daar staat er, toen de koning wederkwam uit de hof van het paleis in het huis van de maaltijd des wijns, kwam van de tuin weer naar binnen. Hij had even in zijn eentje nagedacht over hoe het nu verder moest. Hij kwam terug, zo was Haman gevallen op het bed waarop Esther was. Dat was waarschijnlijk in verband met dat hij verzoek deed om zijn leven aan de koningin. Maar het wordt anders uitgelegd door de koning. Haman was gevallen op het bed waarop Esther was. Toen zei de koning, zou hij ook wel de koningin verkrachten bij mij in het huis? Zo wordt het uitgelegd. Zou zich daarvan meester maken? En het woord ging uit des konings mond en zij bedekten Hamans aangezicht. Nou was hij daar al enigszins aan gewend, moet ik u zeggen. Want in 6 vers 12 staat, nadat Haman voor Mordechai uit had moeten lopen, terwijl Mordechai verhoogd werd, om zo te zeggen, staat er, maar Haman werd voortgedreven naar zijn huis, treurig en met bedekte hoofden. En kap, kafa in het Hebreeuws. En kap over zijn hoofd. En dat is hier in vers 8 ook het geval, maar dat is wat men doet gewoonlijk met misdadigers, hè? Een kap over het hoofd. Als ze ter dood veroordeeld worden, dan krijgen ze een kap over hun hoofd. Oud gebruik, waarom precies weet ik niet, maar het is natuurlijk in elk geval de uitbeelding van de dood. Hij wordt bedekt, of je kunt ook zeggen, de kap over het hoofd betekent heel de Bijbel door, een hoofdbedekking, betekent heel de Bijbel door dat men onder een macht staat. De uitdrukking staat letterlijk in 1 Korinthe 11. Men staat onder de macht van iets, daarom draagt men een hoofddeksel. En de kap waarbij het hele hoofd bedekt wordt, is natuurlijk de uitdrukking helemaal van dat men onder de macht staat. Namelijk, men zal veroordeeld worden in dit geval, uiteraard. Daarna lezen wij in vers 9 over een Garbona. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar geen specifieke betekenis voor ken. Garbona, dat wordt ergens vertaald met ezeldrijver. Ja, dat zal wel uit het Perzisch of zoiets. In het Hebreeuws, maar de man was geen Hebreeër. In het Hebreeuws, Garbona komt van Garabon, dat is droogte. Dus spreekt men over iemand die dorstig is. Maar wat ik ermee moet, weet ik niet eerlijk gezegd. Ik zou het niet weten. Ik kan alleen zeggen dat deze naam al genoemd wordt in hoofdstuk 1 vers 10... in de opsomming van kamerlingen van de koning. In een rijtje van 7, meen ik, daar is hij nummer 3, als ik me goed herinner. Maar wat er verder de specifieke functie of betekenis van is, weet ik niet. In elk geval, hij is hulpje van de koning en geeft commentaar. Garbona, een van de kamerlingen, voor het aanschijn des konings staande, zeide, ook zie de galg welke Haman gemaakt heeft voor Mordechai, die goed voor de koning gesproken heeft, staat bij Hamans huis, 50 ellen hoog. Dat wil zeggen, de ding was 's nachts opgericht, dat weet u nog, hè? In de nacht van 16 op 17 van deze eerste maand. Dat vinden we in eind van hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Maar het was kennelijk al uitgelekt en het wordt hier aan de koning verteld. Haman heeft een galg opgericht voor Mordechai. Voor diezelfde Mordechai die 's morgens vroeg op deze dag een ere rondje maakte door de stad op het paard en met de kroon en de mantel van de koning. Weet u nog? Omdat hij goed gesproken had voor de koning uit het begin van hoofdstuk 6. En dat is voldoende om voor de koning om te zeggen, hang hem daaraan. Hij heeft een galg opgericht. Hij had een lot bestemd voor Mordechai, de dood namelijk. Maar hij zou zelf gehangen worden. Nou willen we niet zo snel te binnen schieten waar het staat. Maar niet zo lang geleden heb ik in een van de psalmen gelezen over de Satan die geacht werd een kuil te graven. En een kuil is een beeld van de dood. Maar de strekking van de psalm was, hij graaft wel een kuil, maar hij zal zelf in de kuil vallen. En die waarheid lees je wel een paar keer vaker in de Bijbel. Daar hebben wij ons Nederlandse gezegde aan te danken. Onze Nederlandse zegswijs. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Welke?
Psalm 67.
Dank u, zuster. Ik hoopte al dat iemand het even voor me zou opzoeken. Hoe staat het erbij?
Nou, dit staat in de Engelse Bijbel.
Oh.
In Schofield staat.
Kijk, dat is een goede Bijbel, hè? Dat heb ik wel vaker gezegd. Psalm 7.
Vers 16.
Ja. Vers 16, daar staat het. Hij heeft een kuil gedolven en dien uitgegraven, maar hij is gevallen in de groeven die hij gemaakt heeft. Wie een kuil graaft voor een ander, valt het zelf in. Er staan nogal wat tekstverwijzingen onder vervolgens, onder Psalm 7 vers 16 in mijn Bijbel. Met andere woorden, er staat nog wel een paar keer vaker zo in de Bijbel. Maar zo is het inderdaad. Satan is degene die zich bedient van het geweld des doods, maar hij zal zelf sterven, daarin vallen. Wat hij bedacht heeft voor de Heer Jezus, wordt zijn eigen bestemming. En dat is de aardigheid, als je het mij vraagt, ook een soort humor in de Bijbelse geschiedenis, uiteraard. Hè? Satan wordt geveld uiteindelijk door zijn eigen wapen, is de gedachte. En u weet, 1 Korinthe 2 zegt, indien de oversten deze wereld, en hoe is een overste deze wereld, hè? Indien de oversten deze eeuw of deze wereld de verborgenheid gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar ze wisten het niet. Maar juist door de kruisiging van de Heer Jezus komt het oordeel over de tegenstander. Dat is waar het om gaat, hè? Want de Heer stond op uit de dood. En aan de andere kant, de duivel en zijn personeel, Satan en zijn engelen, zullen in de toekomst op aarde geworpen worden en uiteindelijk gevangen genomen worden en geworpen worden in de afgrond en vervolgens in de poel des vuurs. Want dat is wat wij in Openbaring in elk geval daarover lezen. En daar gaat het dus over. Hij heeft de galg opgericht voor Mordechai, maar de koning zegt, hang hem daaraan. Vers 10, alzo hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordechai had doen bereiden. En de grimmigheid des konings werd gestild. Dat is een tamelijk vaste uitdrukking in Esther. De grimmigheid des konings. Die gaat alweer voorbij, maar er komt oordeel. Eerst kwam er vanwege de grimmigheid van de koning, kwam er oordeel over Vasti. Dat is lang geleden dat we het erover gehad hebben, omdat het terugverwijst naar hoofdstuk 1 en 2. Maar in hoofdstuk 2 vers 1 lees je, na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild was, gedachte Jan Vasti en wat ze gedaan had en wat er over haar besloten was. En toen moest zij vervangen worden, uiteraard. Maar de grimmigheid van de koning kon dus eerst over Vasti en uiteindelijk over Haman hier in hoofdstuk 7. Maar die twee liggen uiteraard in elkaars verlengde. Ik hoop dat u het nog weet, hè. Vasti was een uitbeelding van Israël onder de wet. En meer specifiek zelfs van het Jodendom onder de wet. Daarom is Esther, die haar vervangt, ook geen beeld van de Joden als zodanig. Logischerwijze. Het is een beeld van de gemeente. Dat is een hele fase hoger. Maar Israël onder de wet of Haman, ja, dat maakt weinig verschil. Ik weet dat sommigen ervan gruwen van dit soort uitspraken mijnerzijds, maar ik beschouw ze als volkomen bijbels. Namelijk, de duivel bedient zich van de wet. Bedient zich van religie. En zijn religieus wezen. Hij houdt de mens ten onder in slavernij onder de wet. Dat is wat het is. Zie? De Heer spreekt er zelfs met grote nadruk over spreekt, over het idee dat de boze geest wordt uitgedreven uit Israël, namelijk uit het Joodse volk. Dat is, ik meen, in Matthäus hoofdstuk 12. Maar de strekking ervan is inderdaad dat het verlost wordt van de wet. Alleen daarna komen de zeven demonen, zeven boze geesten weer terug. En dat is precies dezelfde gedachte als uit Jesaja 28 en nog zo wat van die schriftplaatsen waar gezegd wordt, Israël zal verlost worden van de wet, maar nadat het gebeurd is officieel, komt het er nog zwaarder onder dan daarvoor. En of het nou de wet is of de macht van Satan, maakt in de praktijk geen verschil. De wet verblindt namelijk. Sluit de ogen voor de waarheid. En daarmee voor het evangelie. En dus voor de Heer Jezus Christus. Dat is, en voor het werk van Christus uiteraard. En dat is wat in de praktijk besproken wordt. En een oordeel over Satan gaat gepaard met een oordeel over inderdaad een religieus Joods volk. Maar er moet een einde komen aan die religie en daarmee aan de macht van Satan. Daarom blijf ik altijd erop hameren dat wij die geloven officieel naar Bijbelse normen, en dat zijn de enige die tellen, dat wij niet religieus zijn. Wij zijn er juist van verlost. En daardoor in de vrijheid geplaatst, want de waarheid en niet religie, de waarheid maakt ons vrij. Zie je? Nou goed, deze versen spreken uiteraard, of laat ik het anders zeggen, verwijzen profetisch uiteraard naar de volgende bedeling. Dat wil zeggen, niet onze meer, maar de toekomende bedeling, de bedeling van de volheid der tijden, die in het algemeen gekenmerkt wordt aan de negatieve kant door de grote verdrukking die over de wereld in het algemeen komt, beginnend over het Joodse volk overigens. Maar die boven aan de andere kant, langs de positieve kant, gekenmerkt wordt door de openbaring van het Koninkrijk van Christus. En dat is wat we hier zien gebeuren. Zie? De vraag is hoe het afloopt, het wordt wel heel spannend, maar het antwoord is duidelijk genoeg. Degene die altijd de macht had, zal vernederd worden. In de eerste plaats zal hij openbaar worden als de verdrukker, de onderdrukker. Diezelfde psalmen trouwens, waaruit net even geciteerd werd, psalm 7, maar ook de psalmen daarvoor en daarna, spreken tamelijk uitgebreid overigens over de duivel, dan wel de antichrist. En over zijn vernedering dus, hè. De vijand, de goddeloze, en hoe je daar maar genoemd mag worden, de boze heet hij daar trouwens ook. Hij zou geoordeeld worden wanneer Christus, die uit psalm 2 namelijk, zal eisen. En dus zijn koninkrijk op aarde zal opeisen en dus in het openbaar zal vestigen. Dat houdt automatisch in de ondergang van Haman, de ondergang van de duivel, dan wel de antichrist. Want in die dagen zal dat gebeuren. Die antichrist zal op aarde verschijnen in de toekomst in vernedering. Dat weet men niet op aarde, dat hij dat is. Maar de Bijbel leert dat zo. Hè? Hij is uit de hemel gevallen, verschijnt op aarde als de magnifieke, de grote, de Maitreya, hetgeen tamelijk goed te vertalen is met de magnifieke trouwens, haar magnifieke, de Satan enzovoort. Maar het loopt uit, na 40 jaar loopt het inderdaad uit op dat hij gebonden wordt en geworpen wordt in de afgrond. En uiteindelijk, dan wordt hij dus al gedood, min of meer. Maar daarna zou hij alsnog in de poel des vuurs geworpen worden. Dat is wat het Nieuwe Testament daarover leert. En daar ga ik meteen verder om u de samenhang te laten zien. Want we krijgen wel een volgend hoofdstuk, omdat men de moeite waard vond om het oordeel over Haman en de verhoging van Mordechai als twee verschillende dingen te zien. Maar ze vallen natuurlijk wel samen. Dat is wat in de toekomende bedeling ook gebeurt. Aan de ene kant de vernedering van Satan, aan de andere kant de verhoging van Christus. Daarom begint hoofdstuk 8 ook met: te diezelfde dagen gaf de koning Ahasveros aan de koningin Esther het huis van Haman, de vijand der Joden, En Mordechai kwam voor het aangezicht des konings, want Esther had te kennen gegeven wat hij voor haar was. Geweldige uitspraken over de definitieve positie van de Satan, van de gemeente en van Christus. Want daar is uiteraard verband tussen. Het is frappant hoe dat in één zo'n vers bij elkaar gezegd kan worden. Te diezelfde dagen, als Haman gehangen wordt, dat is dus in dezelfde tijd, profetisch gezien, het is niet noodzakelijk hetzelfde moment helemaal, maar het gaat er maar om dat er samenhang is tussen die gebeurtenissen. Te diezelfde dagen gaf de koning Ahasverus aan de koningin Esther het huis van Haman. Maar Haman is in wezen gewoon de duivel die de wereld regeert. Als Esther in het huis van Haman komt te wonen, of als Esther gewoon het huis van Haman krijgt, betekent het dus dat de gemeente als zodanig in de positie komt waar die Satan daarvoor innam. En dat is precies wat gebeuren zal in de toekomst. Begrijp je me goed? Je kunt die dingen benoemen als gebeurend op één moment. Dat is de jure, dat wil zeggen officieel. Je kunt het ook beschrijven als het gebeurt in een bepaalde periode. Dan hebben we het over de facto, namelijk over de praktische uitwerking daarvan. En wat de jure betreft, wel dat gebeurt bij de opneming van de gemeente. Wanneer immers Satan uit de hemel geworpen wordt en de gemeente wordt opgenomen, of andersom. Dat wil zeggen, de gemeente wordt opgenomen en Satan wordt uit de hemel geworpen. Wij vinden dat in dat verband, in verband met elkaar, ook beschreven. Dat is in Openbaring 12. Alleen ja, het is zo lastig om dat te moeten bespreken tijdens een bespreking van het boek Esther. Je hoort die dingen van tevoren te kennen. In Openbaring 12 namelijk wordt gesproken over de opname van de gemeente. Dat heet daar de wegrukking van de mannelijke zoon tot God en zijn troon. En daarna gaat het meteen verder met: en er was krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden, en de draak en zijn engelen krijgden, en de draak en zijn engelen hebben niet overmacht, en de draak en zijn engelen zijn geworpen op de aarde, en die draak, dat is de duivel, de oude slang, de satanas, die de volkeren verleidt en de broederen verklaagt, en hoe dat allemaal heten mag, enzovoort. Dat staat allemaal in één keer. En dan moet ik er allemaal bij uitleggen dat Michael en zijn engelen niet wat anders is dan Christus en de gemeente. En dat maakt het allemaal erg gecompliceerd, natuurlijk. Maar je hoort die dingen van tevoren te kennen. Het idee is dat tot in onze dagen, zolang onze bedeling duurt, Satan de God is deze eeuw, hij is die Haman, om zo te zeggen. Maar ter gelegenheid van de opname van de gemeente wordt Satan uit de hemel geworpen, gaat de gemeente daar binnen, gaat de volheid der tijden. De volheid der heidenen, sorry. Gaat de volheid der heidenen in de hemel, met dank aan Romeinen 11 voor de uitdrukking. En dat betekent dat vanaf die tijd Satan niet meer vanuit de hemel de zaak onder controle heeft. Hij zal het vanaf dat moment op aarde moeten doen. Maar de gemeente, Christus en de gemeente, hebben die hemelse positie. Daar begint het mee. En in de tijd die daarop volgt, dat zijn officieel de 40 jaren vanaf de opname van de gemeente tot het begin van de 1000 jaren, is er inderdaad sprake van de verdere vernedering van Satan en de overwinning van Christus en de gemeente in de praktijk. Begrijp je me goed? Dat staat van tevoren vast, hoor. Zoals hier ook van tevoren vast stond. Het kwaad was besloten. Gij zult niet vermogen, werd tot Haman gezegd. Er is niks meer aan te doen. Je bent begonnen te vallen, dat gaat alleen maar verder. Er is niks meer tegen te beginnen. En een paar versen verder in hoofdstuk 7 lazen wij precies hetzelfde. Haman wist dat het kwaad van de koning over hem te volle besloten was. Het was nog een kwestie van praktische uitwerking. En dat is de beschrijving dus van de situatie in de 70ste week van Daniel feitelijk, en wat er verder volgt. Na de opname van de gemeente in elk geval. Wanneer koningin Esther, de gemeente, het huis krijgt van Haman, de vijand der Joden. Maar ja, Esther is een vriend der Joden, en wij zijn dat ook uiteraard, hè. En vervolgens, en Mordechai kwam voor het aangezicht des konings. Dat was de positie eveneens van Haman. Die heb u toch? Dus wat Haman had, wordt gegeven aan Esther en aan Mordechai. Wat de duivel had, wordt gegeven aan de gemeente en Christus. Dat het in deze volgorde staat, kan ik ook niet helpen. Staat er nou eenmaal zo. Daarna gaat het verhaal in hoge mate verder over Mordechai. Dat is waarschijnlijk de reden waarom Esther eerst even genoemd wordt en dan wordt het Mordechai. Maar gemeente en Christus worden daarmee tezamen genoemd. Bovendien staat er, want Esther had te kennen gegeven wat hij voor haar was. Dat wil zeggen, hier wordt de relatie tussen Esther en Mordechai benoemd. Geopenbaard. Zoals in de toekomst de relatie tussen Christus en de gemeente geopenbaard zal worden. Uiteraard. Hè? En bij die gelegenheid wordt dus Christus verhoogd. En let op, vers 2. De koning toog zijn ring af die hij van Haman genomen had. Want Haman droeg die ring van de koning, weet u nog, in voorgaande hoofdstukken. De koning had hem nu al teruggenomen. En hij gaf hem aan Mordechai. Want zo gaat dat. Niet meer antichrist, maar Christus. Niet meer de oude draak, de oude slang, maar de verhoogde slang. Om zo te zeggen. Die heb je toch, hè? Die vergelijking. Niet meer Satan, maar Christus uiteraard. Hij gaf hem aan Mordechai. En Esther stelde Mordechai over het huis van Haman. Maar het huis van Haman was inmiddels het huis van Esther. Toch? Want zo begint vers 1. En Esther stelt Mordechai over het huis van Esther. Implicerend dat de gemeente eindelijk, mag je wel zeggen, Christus als hoofd erkent. Dat vind je verder zo in deze geschiedenis niet terug, maar profetisch vind je dat wel degelijk terug. Immers het grote probleem van de gemeente, zoals we die in onze dagen nog in onze bedeling kennen, is dat men in het algemeen toch wat reserves heeft tegen Christus als hoofd van de gemeente. Althans in de praktijk. Officieel zal het nauwelijks ontkend worden, maar in de praktijk uiteraard wel. Daar het gevolg daarvan is wat wij spreekwoordelijk kennen min of meer als de grote verdeeldheid van het zogeheten christendom. Het gevolg daarvan is ook dat je trouwens hele volkstammen hebt, zal ik maar zeggen, die als christelijk beschouwd worden, bij wijze van spreken bedoel ik dit, maar die in werkelijkheid helemaal niet christenen zijn omdat ze de Heer Jezus sowieso niet aanvaarden. Niet in zijn verlossingswerk in het verleden, laat staan als hun hoofd nu. Maar dat is wat in de toekomst alsnog geregeld wordt, uiteraard. Hè? Waarin men wel degelijk Christus als hoofd zal erkennen en waarin alle wedergeboren mensen, die dus deel hebben aan de opname ook, inderdaad de Heer Jezus Christus als hun persoonlijke Heer en Zaligmaker en Meester en Hoofd zullen erkennen. Dan ook zal de gemeente dus pas goed functioneren. Maar het is pas na de opname van de gemeente, als de gemeente in die hemelse positie gesteld is, uiteraard. Hè. Dan is er sprake van eenheid, en ik hoop dat u dat in deze verse ook leest. Hè. Het ging immers over, hoe krijg je eenheid in de wereld? Het antwoord is, je moet niet van de Joden af, je moet van Haman af. Niet van Esther of Mordechai, maar net andersom. En zo zal het dus ook geregeld worden in de toekomst. Nou goed, hierna krijgen we dan de oplossing van het probleem, want in de wereld geldt nog steeds de wetten van Mede en Perzen en dus de bedreiging van het Jodendom en al wat daarmee samenhangt. Maar er staat meteen weer vers 3, en Esther sprak verder voor het aangezicht des konings, zij viel voor zijn voeten en zij weende, zij smeekte hem dat hij de boosheid van Haman de Agagiet en zijn gedachten die hij tegen de Joden gedacht had zou wegnemen, enzovoort. En wat er dan gebeurt, daar hebben we het de volgende keer uiteraard over, want de wet wordt niet veranderd, maar er wordt wel wat aan toegevoegd. Dat kan uiteraard. En wat eraan toegevoegd wordt, dat wordt geformuleerd door Mordechai. Dat staat in vanaf vers 7 ongeveer. Maar het komt er inderdaad op neer dat de Joden het recht krijgen om zich te verdedigen in de toekomst. Dat betekent dat er inderdaad nog strijd zal volgen. Maar voor ons betekent het ook zo zonder meer dat die strijd ten gunste van Israël en daarmee ten gunste van het werk Gods beslecht zal worden. Want dat is wel degelijk waar het naartoe gaat. Eerst worden de dingen op orde gebracht en daarna gaat het om de uitwerking daarvan in de toekomst. De dingen worden op orde gebracht door de opname van de gemeente en dan vervolgens de verschijning in heerlijkheid van Christus en de gemeente als één geheel in een hemelse positie en de vernedering van Satan uiteraard. Dan immers zijn de dingen officieel, de jure, in orde. En de uitwerking daarvan brengt inderdaad strijd met zich mee. Dat is onze volgende bedeling. De dagen van de grote verdrukking en alle wat ermee samenhangt. De dag des Heren, dat is eigenlijk de mooiste term daarvoor. Hè? Het oordeel des Heren, definitief. En wij leren uit het profetisch woord dat het oordeel over de volkeren als zodanig in hoge mate bepaald wordt, de aard van het oordeel, in hoge mate bepaald wordt door hun houding ten opzichte van Israël. Impliciet het Joodse volk. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. Men zal zich moeten onderwerpen aan Juda, dan wel alle 12 stammen van Israël uiteraard. Want het koninkrijk dat gevestigd zal worden, zal gedomineerd worden uiteraard door Israël. Daartoe heeft God dat volk geroepen. En aan het hoofd van Israël staat inderdaad de gemeente. En aan het hoofd van de gemeente staat inderdaad Christus. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de zaligheid die u ons geschonken hebt. Wij danken u dat wij leren verstaan, dat wij als gelovigen uit onze dagen toegevoegd zijn aan die gemeente die u verzamelt uit de volkeren. Een volk voor uw naam, dat u roept in onze dagen om in de toekomst deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus zelf en daarmee aan de openbaring van uw koninkrijk over alle volkeren. We danken u dat deze oude geschiedenissen onze blik richten op de toekomst en zelfs op de nabije toekomst waarin vervuld zal worden al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u dat we ons geen zorgen hoeven te maken over hoe dat moet aflopen met de mensheid in het algemeen of met Israël, maar dat we uit uw woord op de hoogte gesteld worden van uw plan en dat u tevoren aangekondigd hebt de dingen die u doen zult, in uw kracht en uit uw genade. We danken u ook dat wij daar dus in betrokken mogen zijn en dat ook wij mogen vooruitzien naar onze zoonstelling in de toekomst, naar die heerlijkheid die ons wacht en ook mogen vooruitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid straks in deze wereld. Weliswaar gepaard gaande met oordelen over een goddeloze mensheid, maar niettemin en juist misschien ook daardoor tot eer van uw naam, want u bent diegene die beloofd hebt gerechtigheid en recht te brengen in deze wereld, zelfs in deze oude schepping. Wij danken u dat we daarop mogen vertrouwen en ook onszelf aan u en uw tegenwoordige werk mogen toevertrouwen en mogen uitzien naar de zalige hoop, naar de verschijning der heerlijkheid van u als onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Wees u daarom ons nabij, vragen we u, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.